Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan. En welkom bij de 51ste aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Wessel.
En mijn naam is Linda.
En in deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Hoe kun je effectief vragen stellen? Vraag ik aan jou.
Ik vond dat een hele effectieve vraag van jou.
Oh ja, toch wel?
Ja, absoluut. Zeker. Ja. Nee, ja, volgens mij interessant. Ik moet heel erg denken aan die vraag van... En, snap je het?
Ja.
Weet je wel, die je dan aan het einde van een les stelt.
Ja.
Nou, iedereen begrepen, weet je wel.
Ja.
Dat
ja.
Moet ik nu heel erg
mooi
aan denken.
Kunnen we door. Ja. Ja. Ja, nee, iedereen snapt het. Niemand zei wat. Ja.
Nee, precies. Zou dat een effectieve vraag zijn?
Nee, ja, nou ja, dat is wel duidelijk. Of je er wat mee bereikt. Nee, en nee, we hebben het volgens mij over het onderwerp, omdat wij best wel veel ook bij opleidingen, scholen betrokken zijn bij, nou ja, didactiek. En het is sowieso altijd een belangrijk onderwerp als het gaat over hoe kun je leerlingen, studenten goed aan het denken zetten. Daar hoort effectief vragen stellen volgens mij ook wel bij, om daar goed mee bezig te zijn.
Ja, precies. Hè? Iets met het zweet op de juiste rug zetten.
Ja.
Nou, volgens mij zorgen dat niet alleen je uitleg heel erg goed is, maar dat ook de student vervolgens hard aan het denken wordt gezet.
Ja.
Daar zit blijkbaar in taal en in communicatie zit daar een hele mooie aandachtspunt voor veel docenten. Meer een beetje richting de coachende rol.
Ja, zeker.
En nou, om daarover door te praten zitten we hier niet alleen.
Nee, zeker niet. Want we zitten er nog iemand.
Ja, naast ons zit Lotte. Hoi Lotte, welkom.
Hoi. Ja, leuk om deel te nemen hieraan. Ik ben in ieder geval Lotte, een collega van Wessel en Linda. En ik zal hem vanuit hier met jullie eens door gaan nemen hoe je dan effectief die vragen kunt stellen.
Ja.
Om eerst even naar die waarom te gaan. Ja, met het effectief stellen van die vragen kun je denken en leren bij die leerlingen en studenten activeren. Leerlingen en studenten worden extra aan het denken gezet daardoor, in plaats van dat jij eigenlijk gewoon het antwoord geeft en dat die leerling en die student denkt, oké, nou, dan gaan we weer verder.
Ja.
Zij worden uitgedaagd daarin om zelf na te denken, dus om te analyseren, om te redeneren, maar ook om zelf daarover te reflecteren. Dus bijvoorbeeld vragen, hoe kun je dat koppelen aan de vorige les, of wat zou er gebeuren als? Dan kunnen, zij moeten daar eerst zelf over nadenken, in plaats van dat wij een antwoord aanreiken als docent. Nou, wat er zou gebeuren als, in plaats van dat ze daar zelf over nadenken.
Ja, dus eigenlijk stimuleer je denken door het stellen van vragen.
Ja, precies. Ja, ja. Daarnaast, het versterkt natuurlijk ook de zelfregulatie. Als studenten en leerlingen zelf moeten nadenken over bepaalde stappen of eigenaarschap moeten nemen over bepaalde keuzes of strategieën, dan bevorder je eigenlijk dat zelfsturend leren. Als je bijvoorbeeld vraagt hoe zou je dat kunnen aanpakken of refereert naar een andere situatie, dan hoop je natuurlijk dat die student of leerling ook uiteindelijk denkt van, oh ja, nou, als ik nu thuis zit of als student zijn, ik heb een leuke avond gehad, hoe kan ik dat morgen dan toch toe gaan zetten om dit aan te pakken of weer mee aan de slag te gaan? Dat is natuurlijk heel leuk en tof om te zien als docent, als student en leerlingen dat zelf kunnen reguleren. En dat zal ook niet altijd lukken. Maar het is al heel mooi als dat bij een keuze of bij een strategie voor een bepaalde taak al heel zichtbaar wordt natuurlijk.
En ook zo belangrijk. Ik denk dat dit dus een onderwerp is, typisch bij zelfregulatie, dat het, soms zijn we geneigd om een planning aan te leveren of te zeggen, ja, dan moet je gewoon zelf in plannen.
Maar ja.
Leren, zeg maar, en daar hoort zelfregulatie bij, dat is inderdaad door vragen te stellen. Soms is het ook wel eens, ze hebben niet aan de planning gehouden of zo. Of ja, dat lukt niet, maar heb je ook wel eens gevraagd waarom dat niet lukt? Weet je, dat is gewoon dat. Reflecteren ze op, hoe pak je dit nou aan? En niet vanzelfsprekend denken, gezien leeftijd, gezien opleiding, gezien wat het ook is, dat kunnen ze wel.
Dat doen we al die aannames, hè? Ja, precies.
Ja. Ja, en ze daar ook in meenemen natuurlijk. Hoe maak je dan zo'n planning? Je kunt een planning aanreiken, maar je kunt dat ook met ze bespreken. Hoe je dat dan aanpakt of waarom ze een bepaalde keuze maken.
Ja.
Dat is denk ik al een hele eerste goede stap voor als je met leerlingen in het eerste leerjaar bijvoorbeeld begint. Daar zullen ze ook in moeten groeien.
Ja.
Dus daar zullen ook verschillen in zitten. En iedereen bij een opleiding, studenten komen met een andere achtergrond binnen. En de ene zal misschien wel heel erg hebben leren plannen. En de ander die krijgt een planning en denkt, wat moet ik hier nou mee? Dus daar zal ook een stukje differentiatie ook in dat, in het stellen van die vragen en een aanreiken van die planning rondom zelfregulatie bijvoorbeeld zitten.
Ja.
Nou ja, en daarmee ook natuurlijk het begeleiden en het coachen van die studenten en van die leerlingen. Wat ik al zei, niet direct die oplossingen aandragen. Maar zelf een student of leerling nalaten denken over wat zou nou die eerste stap kunnen zijn als het niet lukt. Want anders denkt de student of leerling ook, oké, de vorige keer krijg ik ook wel te horen.
Ja.
wat ik moet doen of wat ik kan doen. Terwijl het dan ook niet eigen is van die student of van die leerling. Je wilt dat zij zelf nadenken over wat bij hen ook past.
Ja.
Ja, welke manier, welke strategie, welke keuze.
Ja, en deze rol is zo belangrijk. Het is wel, ik denk regelmatig komen we wel tegen dat dan wordt gezegd. Ik vind dat zo interessant bij dit. We hebben geen leraar of docenten, wij hebben coaches. Mm-hmm. Ik vind dat verwonderlijk, denk ik. Ja, een coach is volgens mij een rol die je op je neemt tijdelijk. Maar het is niet dat je bent in één keer coach en geen leraar of docent meer. Het is een coachende rol neem je op je. Maar tegelijkertijd zit daar ook al wel die uitdaging. Want soms snap ik het ook wel dat mensen zeggen, je bent nu coach. Om het wel heel erg te benadrukken. Want we zijn denk ik van docent ook, als docent ook van nature geneigd om over te dragen of zo. Hè? Zoals dat je ook met kennis wil doen. Dus zeg maar aan het denken zetten aan de andere kant. Is soms best lastig als je zelf weer geneigd bent om te zeggen, doe het maar zo. Zo pak je het aan, de planning. Zo doe je dit.
Ja, maar dat is dus wel interessant. Dat zeg maar het beeld dat wij hebben van een goede docent zal vooral veel bekeken worden vanuit het perspectief van hoe zijn je instructies en hoe zet je de klas aan. Terwijl ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Maar bijvoorbeeld in het hbo heb je dan bijvoorbeeld echt duidelijke coachingsuren staan.
Ja.
En meer echte colleges bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, vind jij dat het stellen van vragen eigenlijk bij allebei die vormen heel een duidelijke rol zou moeten vervullen in die uren? Of zeg je nee, dat is dan inderdaad de coachingsuren? Of?
Ja, ik denk dat daar een stukje gepland en ongepland in zit. Tijdens de coachingsuren loop je natuurlijk rond en help je die studenten en coachen en stel je de vragen op dat moment waar ze mee zitten. Of juist wat heel goed gaat natuurlijk om ze in hun kracht te zetten. En bij die colleges, daar bouw je ze denk ik ook in. Om ze wel tijdens de colleges allemaal actief te laten nadenken.
Ja.
Al denkt de een misschien niet na en denkt zit de ander in het college misschien net wat anders te doen.
Ja, ja.
Maar ik denk wel dat je ze daardoor actief aan het denken kunt zetten.
Ja.
Ja, ja. Ja. Als je die al inbouwt en op je presentatie zet bij wijze van spreken. In plaats van dat je het vertelt vanaf het begin. En daarna kun je het wel vertellen in het college. Maar dan heb je ze wel al even actief zelf laten nadenken en gestimuleerd om erover na te denken.
Ja.
Ja.
Mooi.
En om dan verder te gaan naar de wat. Want wat voor type vragen heb je dan allemaal? Als docenten zitten we eigenlijk heel vaak in de gesloten vragen. Vragen die we met ja of nee kunnen beantwoorden. Feiten, gehanteerde regels, retorische vragen. Nou, bijvoorbeeld hoeveel landen zijn lid van de EU bijvoorbeeld. Echt een kennisvraag die waar we als docenten vaak heel erg in blijven hangen. En daarnaast heb je dan ook de redeneringsvragen en de zelfregulatievragen. En die vragen die zetten eigenlijk veel meer aan, ook tot het geven van feedback. Die nodigen daar echt tot uit. En eigenlijk zit daar ook een stukje bij de redeneringsvragen over inhoud, een stukje strategie, een stukje modus. En daarin switchen en kijken, hey, wat is op welk moment passend? Als we het bijvoorbeeld over de coachingsuren hebben, kan ik me voorstellen dan een stukje strategie of modus. Hè, wat vind je belangrijk bij het leren van nou iets? Of wat heb je gedaan waar je trots op bent? En inhoud zal dus vooral, nou, als het bijvoorbeeld over een college gaat of over het bespreken van bepaalde inhoud, zul je daar studenten en leerlingen over na willen laten denken van, nou, waarom is Amsterdam dan de hoofdstad van Nederland? We kunnen dat allemaal vertellen. Maar het is heel tof als studenten daar zelf actief aan het denken worden gezet van, waarom is dat nou eigenlijk zo? Ja. Al kunnen ze dan nog niet direct een antwoord op geven natuurlijk.
Als je de volgende pak, je begint eigenlijk telkens, als je het van klein naar groot of zo van je hebt feitenkennis, dan een soort denken over die feiten, dan een soort denken over het denken of zo, die strategie. Ja. Pak je dat dan aan het denken en volgens de modus en hoe voelt dat? Lukt dat? Heb je een hulp? Nou, en zo, ja, veel is misschien meer op strategie. Maar ik kan wel voor van klein naar groot of zo. Hè, is het, voelt dit voor mij altijd of zo? Heel dicht bij de kern van het onderwijs. En mijn ervaring is ook wel dat hoe verder je af gaat staan van die kern van de inhoud, zal ik maar even zeggen, hoe moeilijker het is voor docenten.
Vaak. Klopt, ja. Vooral die modus is vaak lastig voor docenten, omdat ze dan zeggen, ja, als ik die student of leerling zo zie zitten, wat moet ik dan?
Ja.
Kan ik daar dan wat van zeggen? En je kunt er wel wat van zeggen, maar moet ik dat dan vragen, waarom die er zo bij zit? Dat zijn wel veel voorbeelden van docenten die dan zeggen, ja, ik wil gewoon zeggen dat hij recht gaat zitten.
Ja, en dat is ook wel weer logisch, want je wil heb je ook gewoon zoiets, ik wil een verhaal vertellen, dat is echt een goed verhaal. Ik ken er wel geschiedenis achtergrond, denk ik, is echt vet verhaal. Kom, even recht zitten. En dan, want soms heb ik ook wel eens mensen die dan zeggen bij dit soort dingen, Moet ik dan de hele tijd vragen gaan stellen? Moet ik dan even zeggen, hoe gaat het met je? Lukt het dan? Hoe heb je dit aangepakt?
Hoe vond je zelf
van? Ja, van jezelf van. Ja. Moet ik dan de hele tijd wedervragen gaan stellen? Dat is natuurlijk wel...
Dit is wel iets wat we veel horen. Ja. Ook bij de feedback training. Hè, van,
klopt.
Ik kan toch niet de hele tijd vragen hoe ze zelf vonden?
Nee, en ik denk ook dat dat heel belangrijk is om altijd mee te geven aan docenten. Dat het een gereedschap uit jouw gereedschapskist is die je in kunt zetten. En soms zet je hem ook gewoon niet in. Als je daar een bepaalde keuze in maakt als docent. Als die student al de hele tijd onderuit gezakt zit. En het is geen moment om nou naar die student of leerling toe te lopen. Dan zeg je gewoon dat hij recht gaat zitten.
Ja,
dus precies. Ik denk dat daar een keuze is in. Er zijn keuzes in die je maakt, gewoon in didactiek zelf.
Ja.
En de ene keer zal die ongepland en de andere keer gepland zijn. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Dat je altijd een keuze hebt als docent. Wanneer ga ik die vragen inzetten en wanneer is het goede moment? En nou, wanneer heb ik het misschien wel gedaan en was het een iets minder moment? Dat kan ook. Maar om daarop te blijven reflecteren op je eigen handelen is wel heel belangrijk.
Ja, hey, en als je nog even over die redeneringsvragen en die zelfregulatievragen. Heb je daar misschien nog een voorbeeld van om nog even iets... voor mij helderder te hebben.
Ja, zeker. Vooral ook die zelfregulatievragen. Die zijn denk ik vaak wat lastiger om... om ook in je systeem te krijgen als docent. Om die ook te blijven vragen aan leerlingen en studenten. Maar eigenlijk is het bij de zelfregulatievragen ook vaak het geval. Probeer te refereren naar een andere context of een andere situatie. Want daarin moet die student of leerling zelf bedenken wat hij dan op dat moment moet gaan doen. Zonder hulp van jou als docent.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, wat doe je op het moment dat je het niet snapt? En je hebt ook natuurlijk die modus in die zelfregulatie. Van je bent aan de slag gegaan, maar het lukt niet. Wat kun je dan doen? En vooral ook, wat kun je dan doen? Dat een student of leerling zelf opties kan bedenken van... wat past er bij mij als het niet lukt? Of als het op dat moment niet past in mijn planning bijvoorbeeld. Dat zijn ook bepaalde strategieën die zij dan leren van... op welke manier kan ik het dan aanpakken of op welke manier lukt het mij wel? En er zit ook een stukje persoonlijke kwaliteiten bij. Nou, we weten natuurlijk, feedback geven op persoonlijke kwaliteiten heeft iets minder zin. Maar het vragen naar iemand in zijn kracht zitten, welke kwaliteit daaruit blijkt en hoe je die verder kunt gebruiken... Ja, dat werkt juist wel heel erg goed. Dat je iemand in zijn kracht zet, een leerling of een student. En vooral ook dan die vraag, hoe kun je die verder gebruiken? Dus hoe kun je dan dat nog verder inzetten in welk groepswerk bijvoorbeeld? Dat helpt leerlingen en studenten vaak heel erg goed om in te zien waar ze juist ook heel goed in zijn.
En die persoonlijke kwaliteiten, want ik hoor je zeggen, het heeft weinig zin. Maar ik heb wel docenten zeggen, maar als ik iemand gewoon echt heel creatief vind, dan wil ik gewoon zeggen, echt creatief. Zeg maar, waarom zeg jij van, dat is niet echt per se iets waar je... heel erg veel bovenop wil zitten op persoonlijke kwaliteiten, positief of negatief?
Ja, vooral wat betreft feedback. Ja, een student of leerling, die is dat of niet?
Ja. Dan bestempel je het of zo, hè?
Met een vraag is het echt iemand... En natuurlijk met feedback geven zet je iemand ook in zijn kracht. Maar vooral het zelf laten nadenken van student of leerlingen... wat hun kwaliteiten zijn. Dat is, ik moet zelf ook nadenken als ik zou nu de vraag zou krijgen... wat zijn mijn kwaliteiten, zou ik ook denken...
Ja,
dus
natuurlijk.
Dat is voor leerlingen en studenten gewoon echt heel moeilijk. Dus ze daarin meenemen en... niet alleen het negatieve, maar ook het positieve.
Ja.
Daarin kunnen die vragen ook heel erg goed helpen. Ja.
Hey, en zijn er bij deze zelfregulatievragen nog belangrijke randvoorwaardelijkheden? Ik kan me voorstellen dat als ik iemand helemaal niet ken en ik in een zaal met 60 studenten zit, dat dit misschien niet de setting gaat zijn om deze vragen te stellen.
Nee, inderdaad. Ook hier zijn denk ik weer keuzes om te maken.
Ja.
En het ene moment in een coachingsuur met misschien dezelfde groep... kan ik me net heel goed voorstellen dat je dit inzet.
Ja.
Misschien is het bij een ene groep leerlingen een hele veilige situatie... en bespreek je dat een keer klassikaal van... hoe heb jij dat nou aangepakt toen je thuis zat? Kunnen leerlingen en studenten ook heel veel van elkaar van leren? Maar misschien heb je net een groep waarbij je denkt... niet een superveilige sfeer of omgeving. Dus dan doe je het misschien meer in groepjes of individueel tijdens het zelfstandig werken.
Nee, tijdens een hoorcollege vraag naar kwaliteit is toch anders.
Precies. Ja, precies. Dus daar zal ook een verschil in zitten inderdaad. En dat zijn ook de keuzes die je maakt als docent.
Ja.
Gepland en ongepland natuurlijk.
Ja. Alright.
Dus wat concrete voorbeelden van zowel redenerings- als die zelfregulatievragen?
Nou ja, wat in ieder geval wel goed is bij de redenering, de zelfregulatievraag, is dat je twee kanten op kunt. Bijvoorbeeld, wat vind je makkelijk bij het leren van? De positieve kant in dat opzicht.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook de andere kant, wat vind je moeilijk bij het leren van? Dus probeer in ieder geval als docent ook altijd twee kanten op te gaan. Dat een student in zijn kracht wordt en een leerling in zijn kracht wordt gezet. Maar ook dat hij moet nadenken over, hey, wat lukt er dan nog niet bijvoorbeeld? En waarom lukt dat niet?
Ja.
Waar loop ik tegenaan? Probeer ook, stel je voor je stel, hè, wat vind je makkelijk bij het leren van? En een leerling of een student denkt echt, wat moet ik hierop antwoorden?
Ja.
Probeer te kijken of dat je de vraag wat kan versimpelen. Van, hey, wat is dan de eerste stap die je hebt gezet?
Precies. Ja.
Nou ja, deze stap. Oké, en waarom lukte dat dan zo goed? Nou, en dan kun je doorvragen. Dus er zal een verschil zitten tussen wat grotere vragen. En je zult soms een wat kleinere vraag moeten stellen en wat meer moeten doorvragen. Dat zal per leerling en per student ook echt verschillen.
Ja.
Ja. Nou ja, en wat vraagt dat dan van docenten? Nou, wat ik net al zei, de wachttijd. Wat ik net in het voorbeeld gaf van dat je even moet wachten van, moet ik de vraag misschien versimpelen of niet? Die wachttijd is gewoon ontzettend belangrijk. En we zijn als docenten vaak geneigd om onze eigen vraag te beantwoorden. Yep. En of direct een nieuwe vraag te stellen. Of drie vragen achter elkaar te stellen. En dat de student of leerling dan zo zit van, welke moet ik nou beantwoorden?
Ja,
wachten biedt gewoon een enorme winst. En in het aantal antwoorden wat je terugkrijgt. Maar ook in de kwaliteit van de antwoorden. En anders denkt de student of leerling, ik krijg zo het antwoord wel. Als ik gewoon heel even wacht en heel even moeilijk kijk. En pas als je die extra secondes gewacht hebt, dan heb je pas eigenlijk, dan zie je pas de student of leerling denken. Dus dan gaat pas dat denkproces ook beginnen. Dus die wachttijd is wel echt een enorme winst. Als je daar in ieder geval wat 5 seconden langer bij stilstaat.
Ook, ik denk dat wat hierbij ook is, je bent best wel snel geneigd om het hoofddoel is denk ik niet per se het goede antwoord, maar vooral dat er nagedacht wordt.
Ja.
Ik denk dat daar, soms dus herken ik wel van mezelf, dat je hem best wel snel denkt. Weet je het? Nee. Oké, dan gaan we even door naar een ander bijvoorbeeld. Hè? Of wie weet het wel? Of heb je hier al aangegeven? Je gaat heel snel ga je hop, zodat het antwoord er komt. In plaats van, de winst zit hem denk ik vooral in het denken.
Ja, het denkproces. Ja, het hele proces naar dat antwoord toe. We hebben inderdaad vaak dat we bij het goede antwoord denken, oké, nou, volgende. Terwijl dat pas het moment is waar het begint. Van hoe ben je bij het antwoord gekomen? Of wat zou een andere optie kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld.
Ja, dit sluit naadloos aan bij de aflevering over denklassen. Die we een paar afleveringen geleden hadden.
Ja.
Ja.
Dat je juist dat denkproces centraal zet in je tijd.
Ja,
in je
universiteit.
We zijn als docenten vaak, we zien misschien 20 vingers. En dan denken we moeten al die vingers hebben. Maar des te vaker je dat rondje maakt en des te sneller je het antwoord geeft, des te vaker je daarna ook dat rondje moet blijven maken. Totdat je misschien het moment hebt dat die studenten of leerlingen zelf gaan nadenken, je het rondje misschien iets minder vaak moet lopen. Ja. Dus uiteindelijk heeft het voor jezelf ook winst. Als het uiteindelijk natuurlijk in die cultuur zit en in dat denkproces inderdaad.
Ja. Ja.
Ja. Nou ja, en uiteindelijk ook die bewuste didactische keuzes. Dus de timing, de dosering, wanneer zet je het dan wel in, wanneer zet je het niet in. Wat ik al zei, dat is een tool uit je gereedschapskist. Dus bedenk van tevoren met welk doel je bepaalde vragen inzet. Dat is denk ik een hele belangrijke. Nou ja, en hoe kun je dat dan doen? Wat ik net al zei, bedenk met welk doel je dat wilt inzetten. Dus gaat het om kennisverwerking of gaat het juist om die zelfregulatievaardigheden? Dat vraagt voor andere type vragen. Net het voorbeeld wat jij al gaf, Linda, in die hoorcollege. Nou, in het hoorcollege een zelfregulatievraag stellen zou ik niet per se voor kiezen, inderdaad.
Precies.
Maar een stukje kennis verwerken van hoe kunnen ze dat geleerde dan verbinden of toepassen aan het vorige. Die werkt natuurlijk juist weer wel heel goed in een hoorcollege.
Ja.
Wat ook heel goed werkt en wat ik ook uit ervaring heb met docenten is dat als ze een aantal vragen van tevoren voorbereiden of een lijstje maken en op hun bureau leggen bijvoorbeeld. Heb ik zelf ook gedaan toen ik bezig was met de didactisch coachen toevallig. Om gewoon steeds terug te kunnen kijken en heel even herinnerd te worden van, oh ja, ik was bezig met die vragen.
Ja,
of je kiest één groepje uit of één klas uit waarbij het goed werkt. Of 3 vragen die je aan 3 leerlingen wilt stellen. Probeer het zo klein mogelijk te maken.
Ja, precies. Ja, en vooral ook die herinneringen.
Ja.
Dat is denk ik ook het mooie daaraan. Dat je zo'n visuele herinnering dan bij je hebt.
Ja.
Want we zijn zo in gewoontes natuurlijk.
Ja. Nou, en vooral ook dat leerlingen en studenten dan ook doorhebben dat je daarmee aan het oefenen bent. Dat is ook gewoon heel mooi. Als je dat lijstje plicht en je stelt een vraag. En dat dan een leerling zegt, ja mevrouw, dat past echt niet bij u. Dat ik zei, oké. Ja. We proberen een andere.
Dat is grappig.
Dat
is,
ja, dat zijn wel hele leuke momenten ook. Dat zij doorhebben waar je mee bezig bent.
Ja.
En probeer altijd ook door te vragen. Dus focus niet op dat antwoord wat we zeiden. Maar probeer altijd te bedenken. Hey, wat zit hierachter? Hoe is een leerling of een student nou tot dat antwoord gekomen? denk dat die ook heel belangrijk is. Het blijven doorvragen. En het reflecteren op eigen handelen. Probeer constant als docent heel even achteraf te bedenken van, oh, waren dat nou passende vragen? Of had ik beter een andere keuze kunnen maken? Ik denk dat dat gewoon heel goed is. Ook in dit hele kleine onderdeeltje wat je kunt gebruiken.
Ja, ik vind het ook echt heel mooi dat je zegt dat het onderdeel is van je rugzakje, zeg maar. Ja. Dus het is niet soms dan zo, oh, nou, dan ga ik nooit meer instructie geven. Nee. En dan ben ik dan meteen een soort van...
We moeten het helemaal anders doen.
Ja,
dat klopt. Ja.
Ja.
Ja, leuk. Ja, tof. En het is een soort basishouding die je ook een beetje eigen moet maken.
Precies.
Ergens of zo, hè. Dat je... En dat is niet per se mens eigen of zo, denk ik. Dat kan zijn. Je bent ook wel geneigd om te vertellen, te willen delen, te willen
instrueren. Nou, dat ben jij misschien.
Altijd. Ja, geen vraag hoor. Gek keynotes, klopt. Geen vragen.
Nee, ik denk sowieso dat het... Je moet het sommige vragen passen bij de een heel goed en bij de ander juist wat minder goed.
Precies.
Ja. En ik denk nog wel een leuke tip in ieder geval om te geven om met het team hiervoor te oefenen. Want je zult het ook moeten oefenen. Is in ieder geval de vragenronde. En heel simpel. Je hebt een casus vanuit een onderwijspraktijk. En de rest van de deelnemers schrijft tijdens die casus eigenlijk vragen op die in zich opkomen op post-its. En dat is gewoon een hele leuke manier waardoor iedereen zijn vragen kan stellen. En ook iedereen kan oefenen met het stellen van vragen. Want je moet een vraag opschrijven. Nou, ze leggen die vragen voor. En die casusinbrenger die bedenkt van, hey, die vraag zet iets in beweging. Die vraag blijft hangen en die vraag resoneert. Dus je hebt een ABC-optie. Nou, en vervolgens beantwoordt de casusinbrenger eigenlijk alleen maar de vragen die resoneren. Dus die heeft daarin ook een keus van, hey, waar heb ik nou iets aan in mijn eigen onderwijspraktijk in deze casus? Dus tweeledig eigenlijk en echt het oefenen met het stellen van vragen. En ook met leerlingen en studenten heel leuk om te doen. En dan anderzijds ook leuk om als casusinbrenger te bedenken, hey, waar heb ik nu het meeste aan in deze casus?
Superleuk. Ja, en ook dus heel leerzaam om een keer die ontvanger van vragen ook te zijn als docent. Ja. Want dan heb je ook door, oh, dit is echt een nutteloze vraag.
Ja, precies. Ja, dus heel leuk om een keer met het team of met leerlingen of studenten te oefenen als je met die vragen bezig bent in ieder geval.
Top.
Leuk.
Super goede tip.
Ja.
Hey, nou, hartstikke bedankt Lotte voor je verhaal ook over het stellen van goede vragen. Ik ga er mee aan de slag. Ik kan er wel wat mee denken.
Leuk, ik ben benieuwd.
Ja. Ik ben ook heel benieuwd of we vragen gaan krijgen de komende tijd.
Ik ga jullie helemaal bombarderen.
Ja, hartstikke bedankt inderdaad. En jullie weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.